Lieve mensen, goedenavond. Heel fijn dat wij opnieuw met elkaar Gods woord kunnen openen. En het blijft een beetje vreemd dat wij hier in zo'n lege zaal zijn met z'n drieën. Maar het is geweldig om te weten dat er zoveel mensen ook op dit moment live kijken. En dat we toch verbonden mogen zijn met elkaar op deze manier. Samen gelijktijdig ook onder het woord van God mogen zijn. En het is een voorrecht voor mij om vanavond opnieuw ook hier in Hebron Missie tot u te mogen spreken. Zoals gezegd willen we nadenken over het thema onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Heerlijke vreugde. Onuitsprekelijke, onbeschrijfelijke vreugde. Een vreugde die je haast niet in woorden kan uitdrukken. Zo mooi, zo diep, zo groot. Een heerlijke vreugde. Een vreugde die voortkomt uit de ontmoeting met Jezus Christus. Het kennen van onze God waar Martin het zojuist ook over had. En ik wil daartoe met jullie lezen uit de Bijbel. We gaan met elkaar lezen 1 Petrus 1, vanaf vers 3 tot en met 9. Ik heb het ook uitgekozen omdat het Pasen is geweest en het gaat ook over de opstanding van Jezus. En daarom wil ik het graag met jullie lezen. 1 Petrus 1, vanaf vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, dus dat de beproeving van uw geloof mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Daar hebben we het thema van vanavond. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Tot zover. Petrus begint dit gedeelte, hij begint zijn brief eigenlijk met te schrijven: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Geprezen zij God, zo begint Petrus. Hij begint gewoon met prijs de Heer. Er is een lofzang in zijn hart. Hij wil God groot maken. Hij is vol van blijdschap over wie de Heer is. Er is een loflied dat klinkt in zijn hart en daar geeft hij uiting aan. En hij is blij. Je zou ook kunnen zeggen hij is enthousiast. Enthousiast betekent letterlijk, als je het woord bekijkt, in de Heere, in God. In God, enthousiast. En zo is Petrus. En waar hij hier ook over schrijft, over die geweldige vreugde, die komt ook hierin tot uiting. Je zou kunnen zeggen dat Petrus zich toont als een aanbidder. Petrus is een man geworden die God aanbidt. En hij aanbidt God door zijn vreugde in de Heer. En Jezus heeft gezegd dat de Vader waarachtige aanbidders zoekt, die hem aanbidden in waarheid en in geest. En nou zou het kunnen zijn dat wij zoiets hebben van: ja, Petrus, dat is natuurlijk wel begrijpelijk, dat hij zo'n aanbidder was, dat hij zo vol van vreugde was, dat hij zo enthousiast kon zijn, zoals hij hier begint en zoals hij deze prachtige woorden heeft geschreven. Want Petrus, die heeft met Jezus geleefd, was geroepen om een discipel van Jezus te zijn, met hem op te trekken 3 jaar lang. Hij is ooggetuige geweest van de vele wonderen die Jezus heeft gedaan en heeft gehoord wat Jezus allemaal heeft gezegd. Petrus was een zeer bevoorrecht mens, omdat hij zo'n discipel van Jezus, de apostel van Jezus, mocht zijn. Bovendien was Petrus erbij toen de Heilige Geest voor het eerst werd uitgestort. En toen die grote opwekking uitbrak waar we in Handelingen 2 en de hoofdstukken daarna over lezen. En Petrus werd zo bekrachtigd door de Geest dat hij zo geweldig kon preken. Dus dan zouden we denken van ja, voor Petrus was dat logisch dat hij zo vol van de Heer kon zijn. Maar voor ons is dat veel moeilijker, want wij leven 2000 jaar later. En wij zijn geen ooggetuigen geweest, zoals hij zegt het hier ook tegen degene aan wie hij schrijft. Hoewel u hem niet gezien hebt. Petrus had Jezus gezien. Maar degene aan wie hij schreef, de gemeenten, in de verstrooiing, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Asië, Bithynië, die hadden Jezus nooit gezien. En wij hebben Jezus ook nooit in levende lijven hier op aarde gezien, zoals Petrus hem gezien heeft. Maar hoewel we hem niet gezien hebben, kunnen we toch ons in hem verblijden, zegt Petrus. En wat we ons ook moeten realiseren, is dat Petrus inderdaad deze glorieuze dingen met Jezus heeft meegemaakt, maar zijn leven is niet makkelijk geweest. Wij weten dat Petrus ook heel veel heeft geleden als apostel. Net als Paulus. Net als Johannes op Patmos en alle andere, Thomas in India. En zoveel apostelen zijn vervolgd, zijn uiteindelijk gedood. En we weten dat de tijd van Petrus, ook de tijd waarin hij deze brief heeft geschreven, en de tijd waarin Petrus zelf is gestorven, dat Nero aan de macht was en dat christenen voor de leeuwen werden geworpen in de arena's van het Romeinse Rijk. Ze werden door honden uit elkaar gescheurd. Ze werden gekruisigd. Heel veel christenen zijn gekruisigd. Petrus is uiteindelijk ook gekruisigd in Rome. Ze zijn als fakkels verbrand op de brandstapel terechtgekomen. Soms zijn ze gekruisigd en daarbij in brand gestoken in de achtertuin, in de tuinen van de paleizen van Nero. En ze zijn in de gevangenis geworpen en ze zijn beroofd van hun bezittingen. En ze moesten vluchten naar de spelonken en de holen, et cetera. Lees Hebreeën 11 ook. En dat is ook de werkelijkheid. En toch was Petrus vol van lof. Toch was hij zo, als ik hem zojuist heb beschreven. En dat mag ons als eerste ook zeggen vanavond, dat ook wij zulke mensen kunnen zijn. Dat die volheid, die kracht die er is door die vreugde, dat ja, die uitbundigheid die we hier proeven bij Petrus, hij is uitbundig blij. Die lof in onze hart, dat wij van binnen ook zeggen, prijs de Heer, prijs God voor zijn liefde. Geprezen zij God op zijn heilige troon voor hetgeen hij ons gaf in zijn enige zoon. Dat is ook voor jou weggelegd. Dat is ook voor ons. Hoe ons leven ook verlopen is tot nu toe en hoe het verder ook zal verlopen. God heeft ook dat voor ons. En ik wil met jullie kijken vanavond naar waarom dat zo is. Wat zegt Petrus? Waardoor hij uiteindelijk komt op die onbeschrijfelijke, onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Wat schrijft hij? Ten eerste schrijft hij dat wij, door het geloof in Jezus Christus, ik ga drie dingen noemen, het eerste is dit. Wij zijn door het geloof in Jezus Christus mensen met hoop geworden. We zijn opnieuw geboren, zegt Petrus, geprezen zij God, die ons vanwege zijn grote barmhartigheid, dat is waar alles vandaan komt, de barmhartigheid, de ontferming van onze God. Hij heeft ons opnieuw geboren doen worden tot een levende hoop. Wij hebben hoop gekregen en daarom kunnen we ons verblijden. Een hoop die zeker is, een onwankelbare hoop, een hoop die blijft. Een hoop die bleef bestaan ook voor de christenen die voor de leeuwen werden geworpen. Een hoop die bleef bestaan ook voor christenen die gekruisigd werden en die gedood werden en in de gevangenis werden geworpen. Een hoop die blijft bestaan ook voor jou en voor mij met alles wat we meemaken in dit leven. Want die hoop is verbonden met de opstanding van Jezus uit de dood. Jezus leeft en wij met hem. Zijn herrijzenis betekent dat ook voor ons het nieuwe leven is aangevangen. Het nieuwe leven is begonnen. Wij hebben eeuwig leven. Dat is nu al ons deel. Het eeuwige leven is al begonnen. En dat is niet een hoop in de zin van, nou ja, ik hoop het maar. De hoop waartoe wij opnieuw geboren zijn. Is niet de wens, is de moeder van de gedachte of zo van, het zou heel fijn zijn als het zo zou zijn, ik hoop het. Nee, zo is het niet. Dat is niet de hoop waar de Bijbel over spreekt. Maar deze hoop is de zekerheid. De apostel Johannes schrijft ook in zijn brieven, deze dingen heb ik jullie geschreven, opdat jullie weten dat je eeuwig leven hebt. Niet opdat je het hoopt, in de zin van, dat je het straks nog maar moet zien of het zo is. Nee, dat jullie weten dat je eeuwig leven hebt. En Petrus die verbindt dat ook aan het idee van een erfenis. We zijn opnieuw geboren tot een levende hoop door Jezus' opstanding uit de dood. We zijn opnieuw geboren tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. En dat betekent dat het beste nog gaat komen. Daarom kunnen wij blij zijn. Ik geloof werkelijk, ik heb daar de laatste tijd ook af en toe echt over nalopen denken. Ook in deze crisis, ook in deze tijd waarin best wel veel wankelt. Waarin we ineens een heleboel sociaal contact met elkaar zijn verloren. In deze tijd waarin veel meer mensen dan anders ziek zijn geworden. Veel meer mensen dan anders ook zijn gestorven in ons land en wereldwijd. Tijd waarin veel mensen inkomen derven en veel bedrijven failliet gaan. Een recessie plotseling is gekomen en alles wat we nu de afgelopen maanden meemaken. Maar er zijn natuurlijk nog veel ergere dingen in de wereld. Maar ik ben er zo van overtuigd dat als je God hebt leren kennen, als je tot Christus bent gekomen, als je gelovig bent geworden, als je naar de Heer Jezus hebt gezegd, als je tegen hem hebt gezegd, Heer Jezus, ik kom tot u, wilt u mij vergeven mijn zonde? Ik beleid dat ik vergeving nodig heb en ik heb schuld en ik wil u vragen of u mij die schuld wilt kwijtschelden. En als je tot Christus komt in verbrokenheid en terugkeert naar God, en als je zo met de Heer gaat leven, dat je verwachting krijgt. Dat je hoop krijgt inderdaad. Dat er een hoop gaat leven van binnen. Dat je altijd zoiets hebt van, we gaan onze weg en het is soms moeilijk en we gaan over bergen, maar ook door diepe dalen en er zijn aanvechtingen en er zijn moeilijkheden. Maar in dat alles heb je perspectief. Je weet dat je op weg bent naar heerlijkheid. Je weet dat Christus gaat terugkomen. Zaligheid der zielen wacht ons. Dat gaat geopenbaard worden. Het ligt gereed om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Die zaligheid die gaat komen. En dat is wat er verandert in het hart van een mens als hij of zij tot geloof komt. Kijk, als je alleen maar dit leven hebt, je hebt alleen maar de dingen van dit leven. Dit leven brengt veel strijd met zich mee. En dat is het enige waar je naar uit kan zien. Nog die jaren, misschien die tientallen jaren dat je nog zult leven. Alhoewel je helemaal niet weet hoe lang je nog zult leven. Wat is dan werkelijk je hoop? Als dit het enige is waarvoor je leeft, wat is dan je eeuwige hoop? Die heb je dan niet. Maar wij zijn mensen geworden met hoop. En verwachtingsvol zien wij uit. We verlangen naar de toekomst. Inderdaad, die erfenis. Kijk, een aardse erfenis, daar kan je in een paar jaar veel aan hebben, wat aan hebben. Als je wat geld erft van je ouders, van je vader of je moeder. Maar dit is een, maar die aardse erfenissen die zijn vergankelijk. En die zijn van zeer tijdelijke waarde. Maar dit is een erfenis die onvergankelijk is. En die volmaakt is, onbevlekt. Volmaakt, rein. Volmaaktheid wacht ons. En de overwinning van Jezus is zo groot dat wij met zekerheid daarnaar uit mogen zien. Dat maakt dat wij aanbidders worden. Dat maakt dat we ons kunnen verblijden. En dat maakt ook dat we inderdaad niet alleen kijken naar dit leven, dat we met Mozes de smaad van Christus groter rijkdom achten dan de schatten van Egypte. Juist die hoop die we hebben, Mozes hield ook de blik gericht op de vergelding. Mozes keek verder naar dat hij niet meer aan het hof was in Egypte. Dat hij nu schapenherder in de woestijn was geworden. En later riep God hem om zijn volk te leiden in de Exodus. Maar de smaad van Christus achtte hij groter rijkdom dan de schatten van Egypte. Want hij zag de toekomst. Door het geloof ook zag hij die heerlijke toekomst die God ook had voor het volk en voor hemzelf. Nou, zulke mensen mogen wij zijn, dat wij, ook als we moeten lijden vanwege het christen zijn, als we verworpen worden, als we het soms moeilijk hebben, misschien zelfs moeilijker in dit leven dan wanneer we niet christen zouden zijn, dat we dat toch groter rijkdom achten dan de dingen van deze wereld. Want we kijken naar de toekomst. We zien waar we naar op weg zijn. Het lijden hier is altijd maar voor korte tijd. Dat zegt 1 Petrus ook. Korte tijd lijden we hier. Maar de heerlijkheid die daarop zal volgen is eeuwig en is van onschatbare waarde. En dat mogen wij weten. Die hoop hebben wij als een anker voor onze ziel. En daarom wankelen wij niet. Daarom lijden we geen schipbreuk. Daarom zullen we op onze bestemming komen. Want die hoop is zeker. Nou, dat is het eerste wat ik met u wou delen vanuit dit gedeelte. Het tweede is dat wij mensen zijn met geloof, met een kostbaar geloof, vers 6 en 7. En dat geloof, dat wordt beproefd door moeilijkheden, maar zelfs dat gebruikt God. Dat is wat vers 6 en 7 ons leert. En dat is ook wat, ja, dat hoort ook bij ons geloof. Laat me proberen duidelijk te maken wat ik bedoel. Wij verheugen ons in die zaligheid die in de laatste tijd geopenbaard zal worden als Christus terug zal komen. En dan zegt Petrus, verheugt u daarin, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dus daar heeft Petrus het over, het geloof. Dat geloof dat beproefd wordt, net als dat goud in het vuur beproefd wordt. Maar eerst naar aanleiding van vers 6. Ik vind dat ook een bemoediging, vers 6. Want dat zegt ons dat we ons kunnen verheugen ook als we bedroefd raken door beproevingen. Dit is een heel bijzonder vers, want Petrus zegt, verheug je daarin. Verheug je in de zaligheid die gaat komen. Verheug je in de Heere. Je hebt reden tot blijdschap. Vanwege Gods barmhartigheid. Vanwege de zaligheid der zielen. Je hebt reden om je te verblijden. Vanwege de hoop en de heerlijkheid die ons wacht. En dan zegt Petrus, verheug je in die zaligheid, ook al word je bedroefd. Met andere woorden, die verheuging en het bedroefd zijn kunnen samen plaatsvinden. Christen zijn betekent niet dat je altijd even blij bent. Christen zijn betekent niet dat je nooit bedroefd raakt. Dat je nooit gevoelens van angst zou kennen. Dat je nooit gefrustreerd zou zijn. Christen zijn betekent niet dat je altijd met een stralende glimlach door het leven gaat. Zo is het niet. Dat is niet werkelijk. Dat is niet realistisch. Wij worden aangevochten. En er zijn verzoekingen. En die verzoekingen, die bedroeven ons. Dat is wat vers 6 zegt. En ik weet niet hoe het met u gaat op dit moment. Maar ik weet wel dat wij allemaal het bij tijd en wijle bar moeilijk hebben in dit leven. Ik heb inmiddels in mijn leven met zoveel mensen heel persoonlijke gesprekken mogen voeren als predikant. Ik heb zelf ook mijn hart vaak gedeeld met andere broeders en zusters. Wat is het mooi als je zo eerlijk kan zijn over wat er werkelijk speelt. En als we dan de maskers afdoen, dan geven we toe dat we het moeilijk hebben. En wat kan het onvoorstelbaar zwaar zijn om je levenspartner, je vrouw te zijn verloren, je man te zijn verloren. Wat kan het onbeschrijfelijk pijnlijk zijn als je een andere dierbare bent verloren. Een ouder of een kind of een broer of een zus. Wat kan het ongelooflijk een beproeving zijn Als het niet is gelukt in je huwelijk. Als je man je heeft verlaten. Als je man overspel heeft gepleegd. Misschien wel meerdere keren. En je bent er kapot aan gegaan. Wat kan je bedroefd raken? Doordat je je gewoon niet lekker voelt. Door misschien dat je lijdt aan depressieve gevoelens. Wat kan het moeilijk zijn als je gewoon niet functioneert zoals je zou willen functioneren? En wat kunnen we in moeilijke omstandigheden terechtkomen? Wat kunnen mensen naar doen? Wat kunnen mensen vreselijk vervelend doen en rotdingen doen en kwaad doen? Wat vindt er een onrecht plaats? Wat kunnen wij in verliezen leiden? Ook als het gaat om moeilijke financiële omstandigheden. En allerlei soorten beproevingen. En u kent het, u weet het. Wij worden allemaal verzocht. Aanvechtingen zijn er voor ons allemaal. En het leven is niet makkelijk. Niemand heeft een makkelijk leven. Ook niet als we Christus hebben leren kennen. En Petrus had ook niet een makkelijk leven. De vroege gemeente ook niet. Israël heeft nooit een makkelijk leven gehad in deze wereld. En het lichaam van Christus, de kerk, de gemeente, de wereldwijde gemeente, heeft ook niet een makkelijk leven in deze wereld. Kijk maar naar ook de vervolgde kerk. Heel veel christenen worden ook heden ten dage, ook as we speak, vandaag de dag vervolgd. Maar hierom kunnen wij toch blij zijn. Want die beproeving, en dan zegt Petrus ook, als het nodig is, worden wij daardoor bedroefd. Dus er zit ook iets in van, God laat dat toe, als het nodig is. God weet van onze omstandigheden. Hij weet ook wat er nodig is in ons leven, beter dan dat wij dat weten. En die verzoekingen die werken zo dat we er niet aan kapot gaan, dat we niet eraan onderdoor gaan, maar dat ons geloof echter wordt. In de Engelse vertaling van vers 7, het begin van vers 7, opdat de beproeving van uw geloof, staat in sommige Engelse vertaling, dat de echtheid van uw geloof bewezen mag worden. Dus al die moeilijke dingen die we meemaken, die maken ons geloof echter. We worden meer puur in ons geloof. De opsmuk gaat eraf. Weet je, als goud in het vuur wordt gelouterd, dat is het idee van een louter vuur, dan zo wordt goud eigenlijk ook gezuiverd. Je vindt een klomp goud in de natuur, maar er zit van alles bij, er zitten allerlei andere bestanddelen bij. En dat wordt in het vuur gelegd, dat wordt heel heet gemaakt, met enorme hitte. En alles wat niet goud is, dat brandt eruit. Alles wat soort steenachtig is, of ijzer is, of andere metalen is, dat brandt weg. Dat kan niet tegen het vuur, maar goud kan wel tegen het vuur. En wat er overblijft is puur goud. En het wordt prachtig, mooi, schoon, blinkend goud. En dat is wat beproevingen met ons doen. En dat is uiteindelijk tot lof en eer en heerlijkheid van de Heere, als Hij geopenbaard zal worden. En dat is ons geloof. He, ons geloof wordt zo puur en dat geloof is veel kostbaarder dan vergankelijk goud. Zelfs goud wordt vergankelijk genoemd, terwijl het eigenlijk bijna niet kan vergaan. Goud blijft, goud roest niet. Toch wordt het hier vergankelijk genoemd. En geloof, ons geloof is veel kostbaarder dan goud. Zeker ook dat geloof dat beproefd is door moeilijkheden. En weet u, je komt soms mensen tegen, dat is tenminste mijn ervaring. Dat je mensen tegenkomt en je leert mensen kennen en je proeft hun hart een beetje. En dan zijn er van die mensen waarvan je altijd merkt, ja, zij bemoedigen mij in mijn wandel met de Heer. Je voelt gewoon, je merkt gewoon dat ze van hem houden. Dat ze maar één iemand echt aanbidden en dat ze hem aanhangen en dat ze voor hem willen leven en dat ze ook heilig leven. Dat zijn mensen die vervuld zijn met de Heilige Geest. En dat is een hartskwestie. En ik heb zo vaak meegemaakt dat die mensen voor mij en voor mijn geestelijk leven tot zegen zijn geweest. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat veel van die mensen, zoals ik het nu beschrijf, kwam ik erachter dat velen van hen ook veel verdriet hebben gekend. Veel moeilijkheden hebben meegemaakt. Soms grote verliezen hebben geleden. Enorme rouw hebben gekend. Grote aanvechtingen, grote conflicten, grote tegenstand hebben meegemaakt soms. Weet je, en dan zie je, is dat zo mooi, de trouw van God. Dat je ziet, die mensen zijn er totaal niet aan onderdoor gegaan. Ze zijn alleen maar mooiere mensen geworden. Echtere mensen, met een echter geloof. En dat is de tweede reden waarom wij ons kunnen verblijden. Zelfs als het moeilijk is. Dus in de beproeving, zelfs als je bedroefd bent op dit moment door de beproeving, zelfs als je het emotioneel zwaar hebt op dit moment, kun je je toch verblijden, omdat je weet dat je geloof beproefd wordt en echter wordt als gelouterd goud. Het is winst. Het is winst door de moeilijkheden heen. Spurgeon, zijn naam is al eerder gevallen vanavond, Spurgeon heeft gezegd, voorspoed is gevaarlijker voor een christen dan tegenspoed. Voorspoed maakt ons eerder kapot dan tegenspoed. Ik heb net een biografie gelezen over een heel bijzondere man. En hij bad dat de beweging waar hij deel van uitmaakte, veel moeilijkheden zou meekennen. Want hij zei, als er moeilijkheden zijn, dan zullen wij als discipelen van Jezus onze toevlucht tot hem nemen. Dan zullen wij bidden, dan zullen wij onze kwetsbaarheid begrijpen. En de geschiedenis van deze hele beweging bewijst dat in de periode dat er de meeste moeilijkheden zijn geweest, dat er de meeste geestelijke vrucht ook is geweest. Deze geestelijke leider bad voor moeilijkheden. En toen de tegenstand kwam, en toen er felle kritiek kwam, en toen er laster- en haatcampagnes kwamen, en toen er grote crises kwamen, toen dankte hij de Heer voor de verhoring van zijn gebed. Toen zei hij zelfs, Heer, wie zijn wij dat u ons zo waardig acht om dit lijden te mogen meemaken, zoals u heeft geleden in deze wereld. En ik denk dat ik proefde iets van de mentaliteit van Jezus zelf en van de apostelen in wat hij zei daarin. We moeten niet zo bang zijn voor het lijden, niet zo bang zijn voor de moeilijkheden. Want zonder verzoekingen blijven we in ons oude leventje doorsukkelen. Maar door de verzoekingen komt de verandering, komt de groei en komt de vrucht. En daarom ten tweede, we zijn mensen met geloof. En als mensen met geloof kunnen we ons verblijden zelfs in de grootste moeilijkheden. Het derde wat ik wil noemen is, als we kijken naar de laatste twee versen, vers 8 en vers 9, dat wij mensen zijn met liefde. Dus, u hoort het, we zijn mensen met hoop, met geloof en met liefde. En dan zeg ik het even in andere volgorde, geloof, hoop en liefde. Dat is de reden dat wij aanbidders zijn en dat wij enthousiast kunnen zijn. Dat we vol lof kunnen zijn. Als je geloof, hoop en liefde hebt, dan ben je rijk. En het laatste is liefde. Hoewel u hem niet hebt gezien, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Hem lief hebben en je verheugt je in hem met die heerlijke en onbeschrijfelijke, onuitsprekelijke liefde. Luister naar deze woorden. Dit is uit een biografie over het leven van George Whitefield. Over zijn bekering. Over hoe hij de Heere ging liefhebben. Whitefield heeft zelf geschreven. Hij had eerst veel angst. Hij had geen zekerheid van geloof. Hij wist niet dat zijn zonden verzoend waren door Jezus. Hij was nog niet echt tot Christus gekomen, maar dat veranderde. En toen schreef hij dit: aldus eindigden de dagen van mijn rouw. Na een lange tijd van verlatenheid en aanvechting begon de ster, die ik hiervoor op een afstand had gezien, weer te schijnen. En de morgenster ging op in mijn hart. Nu nam de geest van God intrek in mijn ziel en verzegelde mij tot de dag der verlossing. Dit kwam omdat hij mij ertoe bekwaamde om door een levend geloof op zijn geliefde zoon te rusten. Met wat voor een vreugde, een onuitsprekelijke vreugde. Zelfs een vreugde die geheel vol was van heerlijkheid, werd mijn ziel vervuld toen het gewicht van de zonde van mij afging en een blijvend gevoel van Gods vergevende liefde en van een volle verzekering des geloofs in mijn ongetrooste ziel doorbrak. Zeker, dat was de dag van mijn ondertrouw. Een dag om in eeuwige gedachtenis te houden. Na een lange worsteling had Whitfield vrede met God ontvangen en werd zijn ziel op een rots geleid die hem eerst te hoog was. Toen Whitfield tot Christus kwam, toen hij zijn geloof vestigde op de rots van ons behoud, toen hij ging beseffen hoeveel Jezus van hem hield, had gehouden, toen hij voor hem stierf aan het kruis, toen kwam er die diepe, diepe vreugde van binnen. Die heerlijke vreugde. En dan ga je hem liefhebben. Dan ga je met hem wandelen. Met hem leven. Je hebt hem niet gezien, maar toch heb je hem lief. We zien hem nu niet. Maar toch verblijden we ons met die vreugde. En dat is die persoonlijke omgang met Jezus. Die persoonlijke wandel met hem. En dat is wat ons aanbidders maakt. Dat is wat ons aanbidders maakt. En dat is werkelijk. Dat is werkelijk. Dat is reëel. Dat is echt. We mogen de aanwezigheid van de Heere ook echt bemerken in ons leven. Ik moet hierbij ook denken aan iets wat ik lang geleden hoorde van een broeder. En ik was student. Ik was ergens begin 20. En via kwam ik in contact met broeder Theo Bijlsma. Ik denk dat Martin zijn naam wel kent. Hij was lid van de Vrije Evangelische Gemeente in Hilversum. En toen ik in de 20 was, was hij al in de 80. En hij was, toen hij in de 40 was, tot radicaal geloof in Jezus gekomen, terwijl hij daarvoor een zondig leven had geleid. Maar Christus heeft hem in zijn nekvel gegrepen en hij is tot bekering gekomen en is daarna tientallen jaren lang in ons land een evangelist geweest die op heel veel plekken ook het evangelie heeft gebracht. En broeder Theo Bijlsma, die nodigde mij uit om een keer bij hem te komen. En weet je, als ik daar nu over nadenk, dan denk ik hoe mooi dat ik als iemand van 23, 24 jaar, dat ik uitgenodigd werd door een man van 2,83 en ik heb uren met hem zitten praten. En hij heeft zijn hart met mij gedeeld en toen dacht ik, laten we dat ook gewoon doen. Dat contact tussen de generaties, dat is zo mooi. Ik ben nooit meer vergeten dat ik bij hem mocht zijn. En hij vertelde over zijn bekering en over zijn leven met Jezus en over wat allemaal gebeurd was. Maar zijn vrouw was overleden. Hij was weduwnaar. En hij vertelde hoe ontzettend moeilijk hij het daarmee had. Zeker in het begin had gehad. Nog steeds wel. Maar toen vertelde hij me ook dit. En dat vond ik zo mooi. Hij zei dat hij gewoon was geweest om met zijn vrouw te gaan kamperen in Zwitserland. En er was een bepaalde camping waar ze veel waren geweest. Waar ze altijd hun tentje neerzetten, prachtig in de bergen in Zwitserland. En toen zei hij, heren, ik wil graag op vakantie. Mijn vrouw is er niet meer. Maar we zingen altijd, welk een vriend is onze Jezus. En u bent mijn vriend. En u bent bij mij. En ik wil u vragen of u met mij mee wilt gaan. En of u mij uw aanwezigheid wilt schenken als ik daar ben. Want het zal moeilijk zijn om daar alleen te zijn. Heer, wilt u geven dat ik met u op vakantie kan gaan? En dat ik dat ook zo mag ervaren. En hij ging daar naartoe en toen zei Theo Bijlsma tegen mij dat hij daar aankwam en dat hij het in het begin verschrikkelijk vond. Hij zette zijn tentje neer en hij zat daar in zijn eentje in zijn tentje op de plek waar hij zoveel met zijn lieve vrouw was geweest. Maar nu was hij daar alleen en hij voelde zich belabberd en hij ging slapen en de volgende morgen werd hij wakker en hij voelde zich nog steeds belabberd. En dat duurde nog een tijdje en toen dacht hij, misschien moet ik maar weg. Misschien moet ik maar weer naar huis, want dit hou ik niet vol. En toen zei hij, in één keer werd het anders. In één keer was de Heer daar. En heeft hij mijn gebed verhoord. En betoonde hij zich een vriend. En ervaarde ik glorie. En ervaarde ik in mijn verdriet een heerlijke vreugde. Een intense vreugde. En het was reëel. En hij zegt, ik ben nog 2 weken daar geweest. En het is een onvergetelijke tijd geworden. En het is zo mooi. Het is niet wishful thinking waar we het over hebben. Het is niet mythe of sprookje. Jezus Christus leeft. We zien hem niet, maar we hebben hem lief. En dat impliceert dat we een relatie met hem hebben. Hij heeft ons eerst lief gehad. En nou hebben we hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En hij heeft ons nog steeds lief. En hij blijft ons lief hebben. En hij is erbij. En hij kent ons, hij kent jou. En we praten met hem en we wandelen met hem. En we hebben die omgang met de Here. En juist ook als we het moeilijk hebben. Juist als we door verzoekingen bedroefd worden. Dan mogen we dat ervaren. Zo goed is de Heer. Dus we hebben lief. We zijn mensen met liefde. Wist u dat degene die dat lied heeft geschreven, Joseph Scriven, ik heb nog even opgezocht zojuist, dat lied Welk een vriend is onze Jezus, dat hij als jonge man zou gaan trouwen en de avond voordat hij trouwde, verdronk zijn verloofde. De vooravond van de dag dat hij met haar zou trouwen, verdronk zijn verloofde. En 15 of 20 jaar later zou hij opnieuw trouwen. En voordat hij met haar trouwde, stierf zijn tweede verloofde aan longontsteking. Joseph Scriven is tot 2 keer toe zijn verloofde verloren, voordat hij met haar trouwde. Uiteindelijk is hij nooit getrouwd. Hij schreef het lied, Welke vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd tot God mag gaan. Welk een vriend is onze Jezus. We hebben lief. We hebben lief, want Hij heeft ons lief. Daarom, lieve mensen, mogen wij in vreugde onze weg vervolgen. We mogen gehoor geven aan wat Nehemia en Ezra tegen het volk zeiden. De vreugde in de Here is uw kracht. De vreugde in de Here is onze kracht. Ook wij mogen elke dag de loftrompet opsteken voor de Here. En elke dag beginnen met geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons hoop heeft gegeven, die ons mensen van geloof heeft gemaakt dat steeds puurder wordt, ook door de moeilijkheden heen, en die ons hart heeft vervuld met liefde. Zulke mensen mogen wij zijn, uit genade, omdat wij het einddoel bereiken. Dat mogen we zeker weten, we verkrijgen het einddoel. Het doel zal bereikt worden, we zullen tot onze bestemming komen. Die zaligheid ligt gereed, is als een erfenis in de hemelen die wij worden bewaard, die erfenis wordt bewaard. Die zaligheid zal over ons geopenbaard worden. We zullen het einddoel van ons geloof bereiken, namelijk de zaligheid van onze ziel. We zullen bij de wederkomst van Jezus naar geest, ziel en lichaam gered worden, behouden worden. De verlossing is volkomen. Eeuwig leven is begonnen. Ons leven kan niet meer stuk. Daarom, lieve mensen, kunnen wij ons verblijden. Halleluja, geprezen zij zijn naam. Amen. Zullen we samen danken en dan zullen we daarna luisteren naar een lied. O Heere onze God, liefdevolle Vader, lieve Heere Jezus, we danken u dat u ons zoveel genade toont. Dank u voor de hoop. Dank u voor de beproevingen. Voor de moeilijkheden. Dank u voor het lijden. Dank u voor geloof. Dank u dat we op u, de rots der zaligheid, de rots van ons behoud, mogen steunen. Ook vanavond tot geloof mogen komen, opnieuw of voor het eerst. Dank u dat we welkom zijn bij u. Heer, dank u voor liefde. Heer, uit onszelf hebben we niet zoveel liefde, maar uw liefde vult ons hart. Dank u dat u ons eerst hebt lief gehad. En dank u voor de werkelijkheid van uw aanwezigheid in ons leven. Zo prijzen we uw naam. Dat wij in uw voetstappen, Heer Jezus, mogen wandelen. Maar ook in de voetstappen van Petrus. En in de voetstappen van Paulus. In de voetstappen van honderdduizenden, miljoenen broeders en zusters. Een ontelbare schare van broeders en zusters die ons is voorgegaan al in dit leven. Dat we mogen horen bij die kerk der eeuwen. Dat we mogen horen bij die wereldwijde kerk. Bij het lichaam van Christus. Dat we bij uw volk mogen horen. Dat we de verlosten zijn. De verlosten des Heren. En dat we daarom ons hoofd omhoog kunnen heffen. Zo bidden we voor elkaar. Voor degenen die diep bedroefd zijn door verzoekingen van de afgelopen tijd. Zo bidden we dat dit woord voor velen tot troost mag zijn. Heer, wilt u het zegenen? Dat we vanavond, vannacht en morgen deze week die onuitsprekelijke, onbeschrijfelijke en heerlijke vreugde tot lof en eer van uw naam in ons hart mogen ervaren. In Jezus' naam. Amen.